En daarna wordt u voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 18, de versen 15 tot en met 20. Dus de schriftlezing is Matteüs 18, vers 15 tot en met 20.
Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaat. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zegt het der gemeente. En indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zei hij u als een heiden en een tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen.
Op het gelezen Bijbelgedeelte, gemeente, en veel andere gedeelten uit Gods woord is gegrond het onderwijs van de Heidelberger Catechismus, dat vanmiddag tot ons komt vanuit zondag 31. Heidelberger Catechismus, zondag 31. Daar wordt gevraagd, vraag 83. Wat zijn de sleutelen van het hemelrijk? Antwoord: de verkondiging van het heilig evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente. Door welke twee stukken het hemelrijk voor de gelovigen opengedaan en voor de ongelovigen toegesloten wordt. Vraag 84. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en een ieder, verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Vraag 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Alzo als volgens het bevel van Christus degene die onder een christelijke naam een onchristelijke leer of leven voeren, nadat ze ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, aan de gemeente of aan degenen die van de gemeente daartoe verordineerd zijn aangebracht worden, en zo zij aan de vermaning zich niet storen, van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden, en wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Wat zegt gemeente eigenlijk een ouderling zo onderaan de preekstoel tegen een dominee als hij hem een hand geeft? Dat kan heel verschillend zijn. Meestal wordt met een heel eenvoudig enkel woord zegen of Gods zegen toegewenst. Soms klinken daar andere woorden. Ik denk aan wat ik zelf eens gehoord heb van een al wat oudere dominee die vertelde dat hij op een dag moest spreken in de oude dorpskerk van Kesteren, een plaatsje in de Betuwe. En die voorgegaan werd door een nog oudere ouderling die in een van zijn laatste diensten dat hij zelf in de kerk was, zich omdraaide en de dominee deze woorden toevoegde: en ze zagen niemand dan Jezus alleen. En daarmee wilde hij zeggen: daar moet het om gaan in de prediking. Daar moet het op uitlopen. Ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. En dan die andere geschiedenis, dat andere echt gebeurde, dat zich heeft afgespeeld in de kerk van Bunschoten, waar een van de ouderlingen, wanneer hij de dominee een hand gaf, de vraag stelde: dominee, bent u uw sleutels niet vergeten? Wat bedoelde de ouderling daarmee? Wel, het antwoord op die vraag zal, naar ik hoop, duidelijk worden uit de preek van vanmiddag. Een preek waar we als thema boven schrijven: de twee sleutels van het hemelrijk. En dan letten we na dat thema op drie dingen. Allereerst op het hemelrijk. In de tweede plaats op de sleutel van de prediking. In de derde plaats op de sleutel van de christelijke ban. Dus, de sleutels van het hemelrijk. We letten eerst op het hemelrijk. In de tweede plaats op de sleutel van de prediking. En tenslotte op de sleutel van de christelijke ban. Wanneer we de vragen van de catechismus die vanmiddag zijn voorgelezen goed hebben meegelezen of hebben aangehoord, gemeente, dan is misschien wel opgevallen dat in die vragen telkens een woord terugkeert. Ik lees in vraag 83: wat zijn de sleutels van het hemelrijk? In 84: hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het evangelie ontsloten en toegesloten? En in vraag 85: hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Dat woordje hemelrijk komt een aantal keren terug. En wanneer we met elkaar nadenken over de sleutels van het hemelrijk, is eerst belangrijk dat we begrijpen wat er met dat hemelrijk bedoeld wordt. Wat is dat precies? Wat moeten we daaronder verstaan? Is dat misschien, en dat was misschien wel uw of jouw eerste gedachte, hetzelfde als de hemel? Dat is het niet. Is dat misschien hetzelfde als de kerk, zoals we die hier vandaag de dag om ons heen zien, in zijn zichtbare vorm? Dat wordt ook niet bedoeld met het hemelrijk. En nog veel minder alleen maar ons eigen kerkverband, de christelijke gereformeerde kerken, die u lief mogen zijn en die mij lief zijn, maar daartoe is het hemelrijk niet beperkt. Wat wordt er wel bedoeld? Wel, dat woordje hemelrijk heeft eigenlijk precies dezelfde betekenis als de uitdrukking die de Heer Jezus in heel veel gelijkenissen en op heel veel andere momenten dat hij onderwijs geeft gebruikt. De uitdrukking: het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk der hemelen en het hemelrijk, dat is één en dezelfde zaak. Wat is dat voor een rijk? We zouden kunnen zeggen dat is een rijk met twee provincies. De ene provincie ligt, met eerbied gesproken, in de hemel. Daar waar de triomferende, de overwinnende kerk zich bevindt. Daar waar zij zich mogen bevinden die zalig geworden zijn. Dat is de ene provincie. En de andere provincie is te vinden op aarde. Daar waar de strijdende kerk is. En dan schrijf ik kerk in gedachten even met een hoofdletter. Daar waar de gemeente is die zalig wordt. Dat valt niet samen, gemeente, met de zichtbare kerk, want dwars door onze zichtbare kerk heen loopt een onzichtbare scheidslijn. Daar zitten mensen in de kerk die behoren tot dit rijk der hemelen, maar er zitten ook mensen die er buiten staan. Wij kunnen aan de buitenkant niet altijd zien wie dat zijn, maar die werkelijkheid is er wel. Dat heeft de Heer Jezus ons in die gelijkenissen over het Koninkrijk der Hemelen ook geleerd. Denkt u alleen maar aan de gelijkenis van het koren en het kaf. Samen het onkruid en de tarwe, om een ander beeld te gebruiken, die samen moeten opgroeien tot de dag van de oogst. Het hemelrijk. En dat hemelrijk, waarvan we nu dus duidelijk hebben vastgesteld, dat is voor een deel in de hemel en voor een deel op aarde, maar we zouden kunnen zeggen dat is de plaats waar de Heer Jezus echt heerschappij heeft in het hart en in het leven van mensen. Dat hemelrijk kan worden vergeleken met een stad. Een stad met dikke muren eromheen. En in die muur zit een poort. En die poort kan open, maar die poort kan ook op slot. Dat is het beeld wat de catechismus eigenlijk voor ogen heeft. En nu is de belangrijkste vraag vanmiddag, dat voelt u, dat voel jij waarschijnlijk al aan, waar staan wij? Zijn wij binnen de stad? Zijn we binnen de poort? Of zijn we buiten de poort? Hoe dat van nature is met ons, dat weet u. En dat weet jij. Ik citeer alleen maar even uit het bekende doopsformulier, waar gezegd wordt op grond van de Bijbel dat wij en onze kinderen niet in het rijk van God, niet in die ommuurde stad met die gesloten poort kunnen komen, tenzij dan dat we wederom geboren worden. En als er wordt gezegd dat wij daar niet kunnen komen tenzij, dan geeft dat zinnetje op zich al aan, gemeente, wij staan van nature buiten. Buiten het hemelrijk. Dat is iets wat we vanmiddag vanuit Gods woord elkaar ook moeten voorhouden. Dat is iets wat we ook heel persoonlijk moeten gaan beseffen. Want wanneer we dat niet beseffen, dan heeft het hemelrijk ons denk ik niet zoveel te zeggen. En dan hebben de sleutels van het hemelrijk, waarmee de poort van het hemelrijk opengaat, ons nog veel minder te zeggen. En daarom, wat een zegen als je voor het eerst of opnieuw mag leren dat je buiten staat. Nee, dat is niet zo aangenaam als ik merk voor mezelf dat ik buiten sta. Dat is iets waar mijn hart zich ook tegen verzet. En toch, in die weg wil de Heere juist de sleutels van het hemelrijk gaan laten schitteren. Want dan wordt het een wonder, gemeente. Als je zelf buiten staat en ook nog moet zeggen, ik sta naar recht buiten. Terecht. Want ik heb in Adam de deur van het paradijs, de deur van het hemelrijk, zo u wilt, achter me in het slot gegooid. Ik heb de deur van mijn hart in het slot gegooid en ik ben nooit meer van plan om die deur open te doen. En ik krijg hem niet open ook. Dan ligt er evangelie in het feit dat de Heere vanuit zijn woord en dat wij vanmiddag vanuit de catechismus die gegrond is op het woord met elkaar mogen spreken over sleutels. Sleutels van de poort van het hemelrijk, waardoor die deur geopend kan worden. In wiens hand liggen die sleutels eigenlijk? Wie heeft de sleutel van het hemelrijk? Ten diepste liggen die sleutels in de handen van de Heer Jezus Christus. Van die Heere die de koning van zijn kerk is en van wie we in Openbaring 3 lezen dat hij de sleutel Davids heeft. En dat hij degene is die opent En dan sluit er niemand. En dat hij ook degene is die sluit en dan opent niemand. De sleutels van het hemelrijk liggen ten diepste in de hand van de Heer Jezus. Maar hij heeft die sleutels toevertrouwd aan zijn kerk. En heel bijzonder aan de ambtsdragers. Waar lees ik dat? Wel, dan is het misschien goed wanneer u een Bijbel voor u hebt om vanuit de catechismus ook eens even naar het Matthäus-evangelie mee te bladeren. Matthäus 16. Daar is de Heer Jezus, Matthäus 16, met zijn discipelen gekomen in Caesarea Philippi. Hij spreekt daar over wie hij zelf is, wie de mensen zeggen dat hij is. En dan komt Petrus tot die prachtige belijdenis: gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. En dan komt het, Matthäus 16, vers 19. En ik zal u, zegt de Heer Jezus, daar tegen Petrus. En niet alleen tegen Petrus, maar tegen al de apostelen. Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat ge ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Christus schenkt de sleutelen van het hemelrijk, vertrouwt de sleutelen van het hemelrijk toe aan zijn discipelen, aan de eerste ambtsdragers in de kerk van het Nieuwe Testament. Als u nog een ander Bijbels bewijs wil hebben dat de Heer Jezus die sleutels heeft overgedragen, dan moet u ook Johannes 20 nog maar eens lezen. We hebben daar afgelopen meimaand, aan het begin van de maand mei, met elkaar bij stilgestaan, bij de verschijning van de Heer Jezus aan de discipelen. Hij toont zijn handen en zijn zijde. Hij zegt tegen zijn discipelen: zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. En dat betekende, hebben we toen gezien, ook met dezelfde volmacht als waarmee de Vader mij naar de aarde zond, zend ik ook u naar de mensen toe. En dan zegt de Heer Jezus in vers 23 van Johannes 20: zo gij iemands zonden vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemands zonden houdt, dien zijn ze gehouden. Het lijkt wel alsof de Heer Jezus de vergeving van de zonden in handen legt van zijn apostelen. Wanneer ik het zo zeg, moet daar wel voor gezegd worden: het lijkt, want het vergeven van de zonde is uiteindelijk het werk van Christus zelf. Maar hier wordt wel bedoeld, de vergeving wordt in de prediking aangezegd aan de mensen. En ook het oordeel wordt aan de gemeente aangezegd. Daar denken we straks dan nog verder over na. Maar ook uit dit vers wordt duidelijk, de Heer Jezus heeft de sleutels van het hemelrijk aan zijn kerk, aan de ambtsdragers, toevertrouwd. Wel, gemeente, als dat zo is vastgesteld op grond van Gods woord, dan wordt de vraag wel belangrijk, en ik hoop dat dat ook een vraag is die u vanuit een hartelijke betrokkenheid mag stellen, of die jij vanuit je hart mag stellen: wat zijn dat voor sleutels? Wat zijn de sleutels van het hemelrijk? En dan zijn we bij de vraag van de catechismus, de eerste vraag die vanmiddag voor ons ligt. En het antwoord luidt dan: de eerste sleutel is de verkondiging van het heilig evangelie. En we komen daarmee bij onze tweede gedachte en eigenlijk ook bij vraag 84. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilig evangelie ontsloten, opengedaan zouden we zeggen, en ook toegesloten, dichtgedaan? De eerste sleutel van het Koninkrijk der Hemelen is dus de prediking. Wat gebeurt er wanneer er gepreekt wordt? Daar zou je heel verschillende antwoorden op kunnen geven. In een van de catechisatiegroepen heb ik gezegd: prediking is eigenlijk drie dingen. Is uitleg van Gods woord, het woord wordt uitgelegd. Is toepassing van Gods woord, Het woord wordt toegepast, er worden lijnen getrokken naar uw, naar jou, naar mijn eigen leven, naar uw, naar jou, naar mijn hart. Maar het is ook nog iets meer dan alleen maar uitleg en toepassing. Het is ook verkondiging. De Heere spreekt met kracht in zijn woord en in de prediking van het woord. Dat geeft de prediking gezag. Het is dus niet alleen maar bijbelstudie wat er gebeurt in de zondagse prediking. Het is niet alleen maar met elkaar vaststellen wat we er nu van kunnen leren of wat voor boodschap er in dit gedeelte nu ligt. Nee, er komt verkondiging tot u, tot jou en tot mezelf. We zouden ook kunnen zeggen, de sleutel wordt zondag in het slot van de poort van het hemelrijk gedaan. En die poort wordt geopend en die poort wordt ook gesloten. Maar hoe gebeurt dat dan? Nou, dat is de vraag eigenlijk van de opsteller van de catechismus die we in vraag 84 ontmoeten. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het evangelie ontsloten en toegesloten? Dan luidt het antwoord alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een ieder verkondigt en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls als ze de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden door God om de verdienste van Christus wil vergeven zijn. Wanneer u hebt meegelezen, hebt u het misschien een beetje kunnen volgen. Wanneer u het aanhoort, is het denk ik een heel lange zin. Maar evengoed heeft die zin nog wel wat uitleg nodig. Wat betekent dat nou precies? Hoe werkt deze sleutel van het Koninkrijk der Hemelen? Laten we dan de preek van vanmorgen maar even als voorbeeld nemen, gemeente. Want toen zijn de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen ook bediend. Toen heeft daar in de prediking de belofte van het evangelie geklonken. Dat is een aanduiding die u in dit antwoord terugvindt. De belofte van het evangelie. Wat is die belofte? De belofte dat wie nu met zijn schuld, met zijn zonde, tot Christus vlucht en door het geloof op hem mag steunen. Afgebracht van alles wat van hemzelf was. Vergeving heeft van al zijn zonden. Hoe kreeg een zondaar deel aan de vergeving van de zonde? Eigenlijk ging het daar vanmorgen over. Was dat de grote vraag die boven de prediking stond? Dat kon, dat was mogelijk. Ja, in de weg van de belijdenis van de zonde. Want de Heere stapt nooit over de zonde heen. We hebben dat al vaker gezien. God is een God van recht. Hij straft de zonde van alle gelovigen aan zijn eigen Zoon, de Heer Jezus Christus. En van dat recht leert een gelovige ook iets kennen als hij moet gaan buigen onder God en zijn schuld van ganser harte met zijn hele hart moet gaan belijden. En de Heere moet gaan goedkeuren in zijn vonnis. Maar waar een zondaar zo komt en door het geloof mag gaan steunen op het werk van de Heer Jezus Christus, zo op de belofte uitgaat en op die belofte steunt, gelovig op die belofte steunt, daar mag ook gepreekt worden. Dat wie zo in het geloof op de Heer Jezus steunt, vergeving van zijn zonden heeft. Denk maar aan die bok van Grote Verzoendag, waar het vanmorgen over ging. Die bok zal alle ongerechtigheden op zich in een afgezonderd land wegdragen. Alle ongerechtigheden, gemeente. Dan kom ik eigenlijk bij de vraag die mij net voor de dienst nog bereikte van de preekbespreking die tussen de diensten plaatsvond met de jongeren. Betekent dat, en dan kom ik met uw goedvinden nog even terug op de preek van vanmorgen. Betekent dat dat de zonden van heel het volk Israël, van alle Israëlieten, automatisch, massaal werd weggedragen en dat voor iedereen die daar had staan te kijken op de voorhof, gold dat hun zonden vergeven waren en dat zij dus allemaal zalig werden? Nee, dat betekent het niet. Dat betekent het niet in onze dagen. Dat betekent het ook niet in het Oude Testament. De God van het Oude Testament heeft de zonde op precies dezelfde manier en op precies dezelfde voorwaarden vergeven als de God van het Nieuwe Testament. Want dat is één en dezelfde. Er zullen er, en dat heb ik vanmorgen ook gezegd, bijgestaan hebben die heel oppervlakkig hebben gedacht en het is weer gebeurd en het is weer voor elkaar. Maar ze gingen wel met een valse rust naar huis. Ze steunden op hun uiterlijke plechtigheid, maar ze steunden niet in het geloof op de komende Christus. Er zullen er zijn geweest die helemaal geen last hadden van hun zonde en helemaal geen vergeving van hun zonde nodig hadden. En de vergeving van zonde ging aan hen voorbij. Van wie wil de Heere de zonde vergeven? Wie mag er deze zondag vergeving van zonde worden aangezegd? Dan kom ik weer terug bij de catechismus, want eigenlijk is dat het antwoord op de vraag die dan in de preekbespreking naar boven kwam. Allen en een ieder die de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen. Daar gaat het dus om, gemeente. Om het aannemen van het geloof. Hoe krijg ik deel aan de vergeving van de zonde? Door het aannemen van het geloof. En ik heb er vorige keer al gezegd, dat aannemen is een woord dat bij ons al snel een verdachte klank heeft. En dat is voor een deel terecht. Want aannemen betekent niet pakken en betekent niet stelen en niet iets pakken wat je niet toekomt. Maar dat betekent het aannemen van wat eerst aangeboden is. Op Gods voorwaarden. Aan een zondaar van wiens handen leeggemaakt zijn. Maar zulke mensen die zo gelovig mogen aannemen, die zo gelovig mogen vluchten tot Christus, en die voor hun eigen geloof ook geen cent geven, gemeente. Want die zeggen het bij zichzelf: als het van mijn geloof afhing, dan was het voor eeuwig verloren. Maar zulke mensen mag het nu verkondigd worden, dat er vergeving van de zonde is, door het bloed van Christus, voor een ieder die in hem gelooft. En dan gaat er in de prediking een deur open. Dan gaat de deur van het koninkrijk der hemelen open. En dan mogen allen die het evangelie met een waar geloof aannemen, door die deur binnen gaan. Ja, dat zijn wel mensen, inderdaad, en ik onderstreep dat vanmiddag nog een keer, dat zijn ook mensen die hebben geleerd dat ze buiten staan. En dat ze naar recht moeten buiten staan. Maar voor zulke mensen wordt het juist zo'n wonder dat ze nu door genade op grond van Christus werk binnen mogen komen. Er gaat een deur open in de prediking, maar er gaat ook een deur dicht. Daar spreekt het slot van antwoord 84 over, het tweede gedeelte. Vanaf het woordje daarentegen. Daarentegen wordt aan alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd. En dan moet u even opletten hoe het er staat. Daar staat niet dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis hen straks zal treffen. Maar daar staat iets anders. Dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. dat is de deur die dicht gaat, gemeente. Zolang zij zich niet bekeren. En dat is wat in de prediking van het evangelie ook altijd aangezegd moet worden. Dat voor een ieder die niet gelooft en die zich niet met een waar hart tot de Heere bekeert, dat voor een ieder voor wie dat geldt, het zo is dat de toorn van God op hem of haar ligt. Niet een keer zal liggen, maar op dit moment ligt. Dat betekent, Gods toorn rust nog op u wanneer u ongelovig, wanneer jij onbekeerd in de kerk zit. De eeuwige verdoemenis. En dat is een woord wat we met grote schroom moeten uitspreken. Maar wel moeten uitspreken, want Gods woord zegt het ons ook. Maar de eeuwige verdoemenis rust nog op ons. En laat dat mogen aansporen, gemeente, tot geloof en tot bekering. Laat dat nou eens mogen brengen op die plaats waar ik al mijn verontschuldigingen voor mijn ongeloof en mijn onbekeerde toestand een keer verlies. En het zegt tegen de Heere: Heere, ik lig verloren. Want ik heb het geloof niet. En u hebt er wel recht op. En u mag het wel van me vragen. En ik ben onbekeerd, maar ik heb geen recht om onbekeerd te zijn. Wilt u mij bekeren? Dat de nood op je hart ligt. Dat de ernst, dat de zwaarte van dit woord op je hart ligt. Alle ongelovigen, niemand uitgezonderd. Allen die zich niet met een waar hart tot God bekeren, niemand uitgezonderd. U ligt nog steeds verloren. En als God het niet verhoedt, nee, ik moet het vanmiddag anders zeggen, als u zich niet bekeert, blijft u verloren en gaat u straks voor eeuwig verloren. Dat is de ernst van de prediking, gemeente. Dan gaat er in de prediking ook een deur dicht. En als u nu de kerk uitgaat, als jij de kerk uitgaat, dan moet je jezelf altijd deze vraag stellen. Is de deur in de prediking nu, toen hij vanmorgen openging, ook opengegaan voor mij? En ben ik binnengegaan? Of is de deur voor mij gesloten en sta ik nog altijd buiten? Want nu buiten staan betekent, als God het niet verhoedt, ook voor eeuwig buiten staan. Laat dat onze kerkgang mogen stempelen, gemeente. Ook het besef van onze kerkgang. Hoe gaan wij naar de kerk? Met wat voor gedachten gaan wij naar de kerk? En hoe gaan we de kerk uit? Ja, laat dat de vraag maar zijn die we steeds aan ons eigen hart stellen. Is die deur nou open gegaan? Ja, hij is open gegaan. En hij is dicht gegaan. Maar ben ik nu binnen gegaan of ben ik buiten gesloten? En daar weet u en daar weet jij het antwoord op. Heb ik nu door Gods genade en door het werk van Gods geest, met een waar geloof de belofte van het evangelie mogen omhelzen? Of heb ik dat door eigen schuld niet gedaan? Dat is dan ook het onderwijs wat er ligt in vraag en antwoord 84. Dat is onderwijs voor een hoorder. Er ligt ook onderwijs voor, gemeente, in een onderwijs in voor de prediker. U mag wel van me weten dat toen ik in de afgelopen week over deze zondag nadacht, het in alle hevigheid op me afkwam. Wie is tot deze dingen bekwaam? De deur openen en de deur sluiten. Dat vraagt getrouwheid van een prediker van het evangelie. Die deur openen, ja, dat kan een prediker van het evangelie ook nooit zoals het echt moet. Maar dat is het mooie, dat is het heerlijke werk. Maar de deur sluiten, en prediken dat een ieder die niet gelooft en die niet tot bekering komt buiten staat, dat we van nature buiten staan. Gemeente, dat is een boodschap die niet naar de mens is, zegt de apostel Paulus. Dat betekent, die sluit niet aan op ons hart, ook niet op het hart van een dominee. Verantwoordelijk werk, maar dat is dan ook werk wat uw gebed zo nodig heeft. Bid u nog steeds. We gaan naar de tweede sleutel, onze derde gedachte, en we komen bij vraag en antwoord 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? U moet nog even letten op de volgorde die er wordt gebruikt in vraag 84 en vraag 85. Dat is niet voor niets een tegengestelde volgorde. In vraag 84 staat er: hoe wordt het hemelrijk door de prediking ontsloten, geopend en toegesloten, dichtgedaan? Eerst geopend, daarna dichtgedaan. In vraag 85 is de volgorde precies omgekeerd. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten, dichtgedaan en ontsloten, geopend door de christelijke ban? We zouden kunnen zeggen, prediking is er allereerst op gericht om de poort van het hemelrijk te openen. En de christelijke ban is er allereerst op gericht om de poort van het hemelrijk dicht te doen, te sluiten. Allereerst opgericht. Niet alleen, dat zullen we straks ook zien, maar wel allereerst. De christelijke ban. Daar moeten we dan vanmiddag ook met elkaar over spreken. En dat kan eigenlijk niet, gemeente, dan wanneer we alleen dat onderwerp ook wat breder behandelen. Dan moet er iets gezegd worden over de christelijke tucht. Laat ik het in dat geheel mogen behandelen voor vanmiddag, in het verband van de christelijke tucht. Want de christelijke ban is eigenlijk het laatste stukje van de christelijke tucht. Wat houdt die christelijke tucht in? Eigenlijk drie dingen. In de eerste plaats zelftucht. Daar moet tucht mee beginnen. Wat betekent dat? Dat betekent dat ieder lid van de gemeente zijn eigen leven, haar eigen leven, moet stellen onder de tucht van Gods woord. Dat wordt op zondagmorgen ook wel eens zo gezegd. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Wat betekent dat zinnetje eigenlijk? Wat betekent het dat wij onszelf onder de tucht van Gods wet moeten stellen? Dat betekent dat als op zondagmorgen de wet gelezen wordt, ik daar in gedachten mijn eigen leven naast moet leggen. En de gewoonten en de patronen in mijn leven moet gaan leggen naast Gods wet. En mezelf de vraag moet stellen, zijn die twee zaken in overeenstemming? Zijn de gewoonten die er in mijn leven ontstaan zijn, zijn de dingen die ik doe en die ik laat, in overeenstemming met wat God zegt in zijn heilige wet? Wat denkt u, gemeente, zou dat iets zijn wat kan plaatsvinden in die ongeveer 5 minuten in de morgendienst op zondag? Of zouden we daar meer tijd voor nodig hebben? Ik denk het laatste. Het is goed om daar op zondagmorgen in de kerkdienst al mee te beginnen, wanneer je luistert naar de wet. Om je leven ernaast te leggen en na te denken, hoe is mijn leven nu tegenover God? Maar het is ook nodig dat we op een ander moment op de zondag of door de week daar nog eens wat uitvoeriger over nadenken. Hoe is mijn leven geweest? Dat we ons leven gaan onderwerpen aan Gods wet. Dat we ons leven en ons hart onderzoeken. Jacobus Koelman, een dominee uit de 17e eeuw. Sommigen van u kennen zijn naam misschien, en ook wel zijn boekje over de plichten der ouders. Maar Jacobus Coolman heeft een klein boekje geschreven met vragen die ieder christen eigenlijk aan het einde van iedere dag voor zichzelf zou moeten overlezen en moeten overwegen, overdenken. Allerlei vragen waarmee je je leven legt naast Gods wet en jezelf stelt onder de tucht van Gods wet. Want waar moet dat op uitlopen? Op verootmoediging? Heren, wie ben ik nu geweest? Maar ook op bekering. Verandering. Dat die zondige gewoonten en patronen uit uw leven gaan verdwijnen. Dat u gaat breken met de zonde. Dat wordt bedoeld met zelftucht. En dat is het eerste wat we moeten zeggen over de christelijke tucht. Dat is allereerst zelftucht. Als iedereen, en ik sluit mezelf erbij in, maar als iedereen de zelftucht goed zou beoefenen, dan zou er helemaal geen andere tucht meer nodig zijn. Maar in de praktijk blijkt die andere tucht wel nodig. Want zien wij altijd de zonde in ons eigen leven? En zijn we zo eerlijk om dat toe te geven? Dan komen we bij de broederlijke tucht. Over de broederlijke tucht gaat het in dat prachtige Bijbelgedeelte dat we met elkaar gelezen hebben, Matteüs 18. Dat Bijbelgedeelte dat begint met het zinnetje: indien uw broeder tegen u gezondigd heeft. Daar geeft de Heer Jezus een aanwijzing voor de broederlijke tucht. Wat moet er dan gebeuren? Als uw broeder tegen u gezondigd heeft. Maar ik trek het nu ook maar wat breder. Als uw broeder of zuster, die man of vrouw uit de gemeente die u wel kent, gezondigd heeft. En heel veel mensen weten het niet, maar u weet het wel. Of jij weet het wel. Hij of zij heeft dit of dat gedaan. Misschien wel tegen u, maar misschien ook tegen een ander. Wat moet u daarmee doen? Opnieuw, gemeente, we luisteren naar het onderwijs van de Heer Jezus Christus. Wat zegt Hij over deze dingen? Wat moet ik daarmee doen volgens Hem? Wel, zegt de Heer Jezus in vers 15 van Matteüs 18, u moet heen gaan naar die broeder. Je moet er naartoe. Dat is het eerste. En u moet hem bestraffen tussen u en tussen hem. Dat betekent dus in een gesprek onder vier ogen. Je moet aanbellen of achterom naar binnen. En je moet zeggen: kunnen wij even met elkaar spreken? En dan in alle voorzichtigheid de dingen naar voren gaan brengen. Ik heb begrepen, ik heb gezien, ik heb gehoord dat er dit of dat gebeurd is. Als u het van horen zeggen hebt, moet u iets anders doen. Dan moet u eerst degene die het tegen u gezegd heeft erop wijzen dat hij of zij naar die broeder moet gaan en verder zijn mond moet houden. Want de Heer Jezus, hij zegt: ga eerst naar die broeder. Spreek er niet met een ander over. Spreek er met degene die gezondigd heeft over. Maar als u daar dan binnen bent en u bent met hem begonnen en u vraagt: klopt het, is dat gebeurd? Zeg dan maar in alle voorzichtigheid, maar ook in alle duidelijkheid met het woord van God bij u: ik geloof op grond van Gods woord dat dat een zonde is. Daar moet je je van bekeren. Daar moet je mee breken. En u begrijpt wel, gemeente, dat is een moeilijke gang. Dat is een gang die je alleen maar biddend kan maken naar die broeder of zuster. Dat is ook een gang die u, als het goed is, alleen maar met een bewogen hart kan maken. Niet om een ander te vernederen. Niet om een ander even de les te lezen of zijn plaats te wijzen, maar vanuit bewogenheid. Dit of dat is er gebeurd. En ik heb het gezien in je leven en ik maak me er zorgen om. En als u dat dan gedaan hebt en die broeder of zuster die probeert er wat onderuit te komen, ga dan nog maar eens een keer. Probeer nog maar eens een keer hem of haar aan te spreken. En dan nog eens, en dan nog eens. En bid u intussen heel veel voor die broeder of zuster. Maar als dat dan allemaal echt niet helpt en de zonde blijft in het leven van diegene, hij of zij breekt er niet mee, dan wordt de zorg in uw hart, als het goed is, steeds groter. En dan komt er een heel ingrijpend moment. Dan komt het moment dat u er met een ander over gaat spreken. Met één of misschien twee anderen. Mensen die uw mond kunnen houden. Die er niet met weer een ander over spreken. U gaat naar een ander uit de gemeente toe, iemand die misschien heel veel wijsheid en heel veel geestelijk inzicht van de Heer ontvangen heeft, ook om een ander te vermanen. En dan gaat u met die broeder of zuster, en misschien zijn het er twee, dat zegt de Heer Jezus, neem nog één of twee met u, opnieuw naar de zondaar toe. En u probeert het weer om hem in alle liefde en in alle bewogenheid op zijn zonde te wijzen. En op het feit dat hij zich bekeren moet. En dat doet u misschien ook wel een aantal keren, want we moeten langmoedig zijn in het vermanen van elkaar, geduldig zijn. En u bidt steeds vaker, steeds dringender tot de Heere of de Heere die broeder of zuster wil terugbrengen. Dat is de broederlijke tucht, gemeente. En wat zou er een hoop te winnen zijn wanneer die broederlijke tucht goed zou functioneren. Als we zo met elkaar zouden mogen omgaan. Ik houd het ook mezelf voor. Als we elkaar op zonden zouden wijzen vanuit die bewogenheid. Er niet met derden over spraken, maar alleen met degene die de zonde gedaan heeft. Maar als dat nu echt niet helpt, dan pas, wanneer je dat herhaalde keren hebt geprobeerd, dus eerst onder vier ogen, daarna, als het echt niet lukte, als u er niets mee bereikte, daarna met één of twee getuigen, maar dan ook weer herhaaldelijk vanuit de bewogenheid, met liefde, met veel gebed, als het dan niet lukt, ja, dan treedt de kerkelijke tucht in werking. Zelftucht, broederlijke tucht, kerkelijke tucht. En daar zegt onze catechismus dan ook iets van. Daar zinspeelt onze catechismus op. Wat is de kerkelijke tucht? Wel, dan breekt het moment aan dat er geklopt wordt op woensdagavond of op vrijdagavond op de deur van de consistorie. En dat u met een bezwaard en met een bewogen hart binnenkomt en zegt, broeders, u weet het niet, want u kunt het ook niet weten, want u hebt het van mij niet gehoord en van die twee andere getuigen ook niet. Want ze hebben gezwegen, want ze moesten zwijgen. Maar we hebben heel vaak geprobeerd om hem of haar te vermanen, broederlijk, biddend, in alle bewogenheid. Maar hij of zij verhardt zich en gaat steeds verder. En we moeten het nu aan de gemeente aanbrengen. Daarmee wordt dus niet bedoeld als de catechismus en als Gods woord dat zegt dat je dat de gemeente in moet brengen en dat openbaar wereldkundig moet maken, dat iedereen dat maar moet horen. Nee, gemeente, dat betekent dat u het bij de kerkenraad brengt. En dan begint de kerkelijke tucht, die ook weer verdeeld is in drie stappen, die ik nu maar heel kort aanduid. Eerste stap, de kerkenraadsleden gaan ook broederlijk vermanen, maar wel met het gezag van het ambt. Er wordt krachtig gewezen op het gevaar waarin de zondaar zich bevindt. Met grote bewogenheid wordt die zondaar aangezegd dat hij verloren gaat wanneer hij op die weg voortgaat. En als dat na herhaalde keren en nadat er met veel geduld vermaand is en nadat er veel gebeden is echt niet helpt, dan komt de beslissing om die persoon af te houden van het heilige avondmaal. En daarmee voelt zo iemand eigenlijk al, ik kom buiten te staan. En als dat niet helpt en die ernstige roepstem niet doordringt, ja, dan komt uiteindelijk die laatste stap, die dan ook nog eens een keer in ons goede gereformeerde kerkrecht verdeeld is in weer 3 stappen, die ik nu verder laat liggen. Maar dan komt uiteindelijk de afsnijding van de gemeente. Bekendmaking van de naam, eerst bekendmaking van de zonde, dan bekendmaking van de naam en dan uiteindelijk de afsnijding van de gemeente. Diep ingrijpende zaak, gemeente. Waarom? Omdat je dan niet even uit de kerk wordt gezet. Maar wat zegt onze catechismus in antwoord 85? Nadat ze ettelijke malen, herhaalde malen, broederlijk vermaand zijnde van hun dwaling of hun schandelijk leven niet willen aflaten, dan worden ze aan de gemeente, dat is hier de kerkenraad, aangebracht. En als ze zich aan die vermaning niet storen, worden ze door het verbieden van de sacramenten uit de christelijke gemeente, maar dan komt het, door God zelf uit het rijk van Christus gesloten. Beseft u, gemeente, dat wanneer de tucht tot dit punt toe doorgevoerd wordt, en dat is naar Christus bevel, dat wordt er uitdrukkelijk bij gezegd, in antwoord 85 niet anders kan gebeuren dan met tranen. Met tranen. Bekeer u, bekeer u. Dat kan alleen in de gezindheid van Christus. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Hoe vaak hebben we u vermaand en u hebt niet gewild. En nu moeten we u afsnijden van de gemeente. En daarmee plaatst God u buiten het rijk van Christus. En dan? Weet u wat mijn zondige hart dan zegt, gemeente? Dan hebben we meer dan ons best gedaan. Dan hebben we het uiterste gedaan en dan kunnen we onze handen ervan aftrekken. Ja, dat zegt mijn zondige hart. Maar wat zegt de catechismus? Dan is het niet klaar. Dan moet er een voortdurend gebed zijn voor degene die van de gemeente afgesneden is, opdat God hem nog zou terugbrengen. Dat God hem zou bekeren. En als dat gebeurt, want God is een God van wonderen en bij hem zijn alle dingen mogelijk, dan gaat die deur die door de christelijke ban in het slot gevallen is en die de zondaar buiten gesloten heeft, dan gaat die deur opnieuw open. En dan lees ik aan het slot van antwoord 85. En wederom, als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen worden, wanneer ze waarachtige betering beloven en bewijzen. Dus wanneer iemand in een ergerlijke zonde heeft geleefd, of iemand een verschrikkelijke dwaling heeft beleden en dat ook heeft uitgedragen, en zo iemand is na al deze stappen van de gemeente afgesneden en hij bekeert zich, dan moeten er 2 dingen plaatsvinden. Dan moet zo iemand betering beloven met het woord, maar ook betering bewijzen. Dat betekent dat een kerkenraad dan een proeftijd mag stellen. We zullen het 3 maanden of 1/2 jaar aanzien. En we zullen in die periode ook veel voor u bidden. En we hopen van harte dat de zegen van de Heer erop rust. En dat we u na die periode van bewijzen van uw bekering in de gemeente mag worden opgenomen. Wel, gemeente, zo hebben we nagedacht over de tucht. De zelftucht. En daar moet het mee beginnen. Er ligt een krachtige aansporing in onze catechismus zondag om onszelf onder de tucht van Gods wet te stellen. Doe het, iedere zondag. De broederlijke tucht. Een krachtige aansporing om de broederlijke tucht te beoefenen. Indien een broeder, indien een zondaar indien een zuster gezondigd heeft, gaat u dan naar hem toe, naar haar toe, en spreek er met hem of haar over, en niet met een ander. En als dat gebeurt, Heer, als dat gebeurt, gemeente, dan bewaren de Heere ons ervoor dat er kerkelijke tucht zou moeten plaatsvinden. Maar als de kerkelijke tucht plaatsvindt, moet plaatsvinden vanwege de onbekeerlijkheid en de hardheid van een zondaar, dan is die tucht altijd hierop gericht dat een zondaar terugkeert, tot bekering komt. En in die tucht, gemeente, waar we dan vanmiddag wat met elkaar over hebben nagedacht, daar wordt eigenlijk zo prachtig zichtbaar wie God is. Hoe God is. Hij is een God van heiligheid. Hij wil dat zijn gemeente een heilig volk is. En dat de zonde uit ons midden wordt weggedaan. God is een God van heiligheid. Dat is het eerste. Weet u wat ook heel duidelijk spreekt in de christelijke tucht? Niet alleen dat God een heilig God is, maar ook dat Hij een langmoedig God is. Als iets gekenmerkt wordt door Gods grote geduld, door Gods langmoedigheid, dan wel de tucht. Telkens weer vermanen, telkens weer geduldig bezig zijn en veel bidden om het behoud van een zondaar. En dat brengt ons bij het derde. Het derde wat duidelijk wordt uit de christelijke tucht, maar dat ons ook leert wie de Heer is. Hij is een God die het verlorene zoekt. Hij is een God die zondaren op het oog heeft. Hij is een God die het behoud van zondaren op het oog heeft. En daarom heeft Hij de christelijke tucht ingesteld. En daarom wordt zijn woord en de belofte van het evangelie zondag in, zondag uit nog gepredikt. Amen.